onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 104, daarvan het eerste vers. Waakt op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen, zij baart ons zacht door al de hemelzalen. Het blinkend licht bedekt u als een kleed, de hemel, die als een gordijn verbreedt en uitspant voor uw goddelijke woning, verbergt voor de aarde uw prachtigste vertoning. We zingen Psalm 104, daarvan het eerste vers. Voorgelezen uit Gods heilige dierbaar woord, uit de Bijbel, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20, dat gaat over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20, waar stellen wij ons eerst onder de eis en ook de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 105, daarvan vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Psalm 105, vers 24, naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met vers 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat het woord mij gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk het mij betaamt te spreken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, onze collectezang gaan wij zingen uit het gebed des Heren. En de Heren zegen u en uw gaven. Het gebed des Heren, de versen 1, 7 en 8 en 9. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En ik noemde u ook de versen 7, 8 en 9 uit het gebed des Heren. zondag 52 is aan de beurt en laten we die eerst samen met elkaar lezen. Vraag 126, welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe, onze doodsvijanden, dat zijn de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Vraag 129, wat betekent het woordje amen? Amen, dat wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, vanmorgen de afsluiting van het Onze Vader. We denken na drie aandachtspunten. In de eerste plaats, wij bidden om de kracht tegen verzoekingen. In de tweede plaats, wij pleiten op Gods almacht en op Gods goedheid. En onze derde gedachte, wij geloven dat God ons zeker verhoort. Dus de afsluiting van het Onze Vader vanmorgen met drie gedachten. In de eerste plaats, wij bidden om kracht tegen de verzoekingen. In de tweede plaats, wij pleiten op Gods almacht en goedheid. En in de derde plaats, wij geloven dat God ons zeker verhoort. Bidden om kracht tegen de verzoekingen. Gemeente, er zijn van die kritieke momenten in het leven van een mens waarvan u zegt, nu komt het erop aan. Nu komt eruit wat erin zit. Het zij tot uw verrassing, of het zij tot uw teleurstelling, misschien zelfs wel tot uw verbijstering. Hoe reageren wij in moeilijke omstandigheden, in crisissituaties? Vertrouwen we dan op God en geven we alles over in zijn handen? Of blijkt dat wij ten diepste helemaal geen band met de Heer Jezus Christus hebben? Nou, daar gaat het over in onze eerste gedachte. Er is verzoeking en er is beproeving. U kunt ook zeggen, twee soorten van verzoeking. Er is een verzoeking van de duivel. Dat is een verzoeking die alleen maar ons ongeluk op het oog heeft. En daarin probeert de duivel ons van het goede af te brengen. En ons aan te zetten tot het kwade. Om ons te verlokken tot zonde. Hij wil ons ten val brengen. Jacobus zegt daarvan, niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Er is ook een positieve kant. Er is een verzoeking die heilzaam is. En alleen maar ons heil bedoelt. Het kan moeilijk worden in uw leven. En soms moet u een beslissende keus maken. U staat dan op een tweesprong. En waardoor laten wij ons op zo'n moment dan leiden? Door hebzucht, door eigenbelang, of door God, door zijn woord, door de liefde tot God en tot onze naasten. God wil zijn kinderen in zulke omstandigheden niet ten val brengen, maar hij wil juist dat hun geloof wordt versterkt. En in het vuur van de beproeving, dan wil hij juist louteren. En zo komt er een stempel van echtheid op te staan. Daarvan zegt Petrus, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot eer en tot heerlijkheid in de openbaring, de bekendmaking van de Heer Jezus Christus. Die eerste verzoeking is verleiding, een valstrik, een valkuil. De tweede, dat is een proef, een toets van echtheid. De ene is heilzaam, die verrijkt en die loutert. De andere, dat is een gemene verleiding die frustreert, onheil sticht, ten val brengt. Hoe reageren wij als het moeilijk is? En hoe gedragen wij ons dan in voorspoed? Daarom bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking. Geef, Heere God, door uw Heilige Geest in mijn hart, dat ik onder alle omstandigheden handel tot de eer van uw grote naam. Bewaar mij van de boze. En als ik in moeilijke omstandigheden kom, in verleidelijke omstandigheden, mag ik dan door uw genade naar uw wet handelen, Heere. Satan wil mij te gronde richten, maar u wilt toch juist door al de verdrukkingen heen van mijn leven en van mijn geloof, het geloof louteren, zodat ik getrouw en standvastig zal zijn en blijven. Denk echter niet dat de beproeving alleen van God komt en de verzoeking alleen van de Satan komt. Want beide woorden, die worden door elkaar heen gebruikt, en beide woorden komt u ook tegen in dezelfde tekst. Want Jacobus zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, dan zal hij de kroon des levens ontvangen. God wil dat we in de beproeving op hem betrouwen. En Satan, die wil in precies dezelfde omstandigheden ons tot zonde verleiden. Denk maar aan het proefgebod in het paradijs. God wilde het goede uit Adams hart halen. Van al de bomen van de hof mocht hij eten, alleen van die ene niet. Waarom niet? Nou, God wilde weten of de mens hem vrijwillig uit liefde wilde dienen. Niet als een robot, die niet anders kan. Dat er God gehoorzaam zou zijn. Maar de duivel, die gebruikte precies dezelfde omstandigheden om Adam en Eva tot zonde te verleiden. En dat lukte nog ook. Gemeente, het hangt van onze reactie op de omstandigheden af. Of het een verzoeking wordt, waardoor we ten val komen, of een beproeving waarin ons geloof wordt gelouterd. Dagelijks, iedere dag staan we op een tweesprong. Het is goed om dat te beseffen. En als dat zo is, naar wie luisteren wij dan? Ziet u hoe ver onze verantwoordelijkheid reikt? Elke dag worden wij getoetst, verzocht, beproefd. En de Heere toetst onze verbondenheid aan hem. Telkens weer. Hij kan daar heel eenvoudige middelen voor gebruiken. Je hoeft maar een collega te hebben met een hoekig, akelig, negatief karakter. Hoe wordt hij dan beproefd? Betaalt hij terug met gelijke munt of met geduld? Plaatst hij vurige kolen op zijn hoofd? Of een vriendin belt aan, komt gezellig even langs op de koffie, maar wel met een rollenverhaal. Gaat u daarop in? Doet u er nog een schepje bovenop? O ja, zeg, het is toch wat? Of kapt u het af? Gemeente, hoe reageert u op een toets? Dat heeft alles te maken met de praktijk van de godzaligheid, met de dagelijkse heiliging van ons leven. Leven wij, leeft u, leef ik uit Christus, leeft Jezus in ons hart. Want aan de vruchten kent men de boom. De Heere kan ook zwaardere middelen gebruiken. Zoals wanneer een dokter zware medicijnen moet geven, die bitter zijn als gal, en die u uitermate tegenstaan, maar u moet ze wel gebruiken. Zo kan de Heere ook wel eens een bitter medicijn toedienen en een diepe weg gaan met zijn kinderen. Want die hij lief heeft, die kastijdt hij. Niet om ze te plagen, maar om ze te beproeven. Om hun geloof te versterken en te louteren. Wat denkt u van Abraham, die zijn kind moest offeren? Onvoorstelbaar zijn geloof, als hij de Moria beklimt, met Isaac naast hem. Jongens en meisjes, en jullie weten het, Isaac vraagt hem, zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham, hij mag zoveel geloof oefenen, dat hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij heeft de proef doorstaan door Gods genade en zijn geloof is versterkt. En wat denkt u van Job? Alles kwijt. Dat is wat geweest voor Job, zo'n proeven van echtheid af te moeten leggen. Is het om niet dat God, dat Job God vreest? Dat zei de Satan. En God zei, zie, al wat hij heeft zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En Job doorstond de beproeving. Wij zijn geen Job, en wij zijn ook geen Abraham. Maar toch, niet zelden werpt God zijn kinderen in de smeltkroes, zoals het goud en het zilver in de smeltkroes in het vuur wordt gelouterd. En niet zelden komen christenen op de zeef. Juist die hij lief heeft, die toetst hij. In het gezinsleven, in het huwelijksleven, in het bedrijfsleven, in het persoonlijke leven, in fysieke zin, in psychische zin. Veelkleurig zijn de beproevingen die God zijn kinderen stuurt. Voelt u hoe nodig dit gebed daarom is? Vader in de hemel, leid mij niet in verzoeking. O God, geef dat ik door uw genade mag handelen tot uw eer en tot het heil van onze naasten. Wilt u de omstandigheden zo leiden dat ze mijn draagkracht niet te boven gaan? U kent mijn zwakheid, Heere. Wat heb ik uw hart nodig? Als ik het moeilijk heb, o God, wil dan de duivel verhinderen dat hij zijn slag slaat in mijn leven. En geef dat ik de proef goed mag doorstaan en dat ik aan u vast mag houden. Houd mij vast, Heere, want anders komt het niet goed. Geef kracht, Vader, om te strijden tegen de zonde. En geef dat ik in alle omstandigheden die uiteindelijk alle onder uw voorzienig bestel komen, niet door de boze tot zonde wordt verleid, maar dat ze mogen dienen om mijn geloof te beproeven. Beleid uw eigen zwakheid. Doe een beroep op de kracht van Gods genade. De blik omhoog. Heere, hou mij toch vast. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze, jongens en meisjes, wie is dat? Dat weten jullie natuurlijk wel. Dat is de duivel met al zijn handlangers. Dat is de boze, dat is de grote verleider. En als God ons niet bewaart, jongens en meisjes, dan worden we onherroepelijk meegezogen in de zuigkracht van de zonde. De Bijbel zegt, de duivel die gaat om als een briesende leeuw zoekende die hij kan verslinden. Zijn naam is Legio. Hij heeft veel anderen in zijn dienst. De tijdgeest, verleidende geesten, demonen. We hebben het gelezen in Efeze 6. De geestelijke boosheden in de lucht. Wat een enorme overmacht. Bovendien, gemeente heeft de duivel een bondgenoot. In de oude mens. Onze zondige aard waarmee wij levenslang te strijden hebben. Drie vijanden noemt de catechismus. De duivel, de wereld en ons eigen zondige vlees. Ziet u hier de tegenstelling? Enerzijds die sterke vijand, de boze, legio. En anderzijds het zwakke vlees. Ik kan niet staande blijven. En de boze weet onze zwakke plekken haar fijn te vinden. Als God er niet boven stond, dan was het voor u, voor jou, voor mij, het was een verloren zaak. Maar gelukkig kan de duivel niet doen wat hij wil. En daarom bidden we ook, verlos ons van de boze. De duivel die moet uiteindelijk nog meewerken aan de wil van God ook. Luther heeft het gezegd, de duivel is knecht van God en dat is waar. Drie doodsvijanden worden genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat er drie dode vijanden zijn. Maar het zijn vijanden die het op onze dood, op onze ondergang gemunt hebben. En doodsvijand nummer 1, dat is de boze, dat is de duivel. En soms, dan komt hij tot ons als een engel des lichts. Want hij heeft 6000 jaar ervaring als verleider van mensen. Hij laat u twijfelen aan God, hij laat u twijfelen aan zijn woord. Hij weet exact, hij weet precies waarin u, jij, ik zwak bent. En laat ik maar eens drie gebieden noemen waar wij mensen heel erg zwak in zijn. Dat is op het gebied van geld, seksualiteit en wat te maken heeft met onze eigen hoogmoed, onze eigen eer, ons eigen ik. Nou, dat weet de duivel ook. Hij zoekt onze zwakke plekken. Die gebruikt hij om ons te verleiden tot zonde en ons zo te gronden te richten. Die tweede doodsvijand die het op onze ondergang heeft gemunt, dat is de wereld. De wereld die in het boze ligt en die de kerk van Christus haat, die wordt hier bedoeld. En gemeente, jonge mensen, de wereld heeft ongelooflijk veel te bieden. Veel wat ons hart in beslag kan nemen. We zijn er vaak dag en nacht mee bezig. We vergeten God zo vaak. En daarom zegt Paulus tegen de christenen in Rome, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. De derde doodsvijand, dat is ons eigen vlees, dat is ons eigen zondige hart. Weet je hoe ze dat noemen, jongens en meisjes? Dat noemen ze de vijand binnen de poort. Die andere twee vijanden, dat zijn vijanden buiten de poort. Maar in jullie hart zit die derde vijand, je zondige vlees. En hij, dat zondige hart, dat zet de poort open voor de vijanden die van buiten zijn en die naar binnen willen komen. Ons zondige vlees, daarvan zegt de Bijbel, dat dat gekruisigd moet worden. Wij geven daar vaak veel te veel ruimte aan. We zijn soms zo zwak. En wee ons, als we een ogenblik verslappen in waakzaamheid, dan worden we overrompeld, verrast door de zonde. Het is een levenslange strijd, gemeente. Je kunt nooit zeggen, nu ben ik er bovenuit. Ja, wat kunt u daar eindeloos moe van worden? De grootste aanvechting is wel als die vijanden ons niet tegenkomen als vijanden, maar als vrienden. En hoe geraffineerd kan dat soms gebeuren? Dan kunt u opeens in de zonde vallen. En daarom is het ook een geestelijke strijd. En daarom zegt de Bijbel ook, wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. De catechisme zegt, wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Want wie zou het anders moeten doen? Voelt u hoe noodzakelijk het is om de geestelijke wapenrusting te hanteren, om daarmee te strijden in de kracht van de geest tegen die listige omleidingen van de duivel? Want dat is hij, listig. De wereld is vol van verleiding. En dan noem ik drie dingen. U moet met de trein mee. U moet 5 minuten wachten op een station. En er is een kiosk met vieze pornoblaadjes. Voor sommigen is dat echt een verzoeking. Kijkt u ernaar, het kan ook op uw smartphone zijn of op de laptop, kijkt u ernaar of zegt u met Jozef, hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? De verzoekingen op financieel gebied. U moet maar krap zitten. En een verleidelijk aanbod krijgen om in één keer heel veel geld te verdienen. U moet er wel een leugentje voor doen. Misschien zelfs wat klanten voor afzetten. Wat is dat ook een verleiding om voor uw eigen eer te gaan? Menselijke hoogmoed. De zaken steeds zo draaien dat u uiteindelijk in het middelpunt komt te staan. Dat u glorieert. En wat is er in dat kader ook veel nederige hoogmoed. Ziet u, gemeente, dat we dagelijks moeten kiezen tussen goed en tussen kwaad. Niet alleen in crisissituaties, maar ook in dingen die op zichzelf goed zijn. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de gewone dingen in ons dagelijks leven? Zeg nooit, dat zal mij niet overkomen. Als u een ander ziet vallen in de zonde. David, die had ook nooit gedacht dat hij nog eens zou vallen in de zonde van overspel en van moord. En moet iemand zeggen, ik ben al zo vaak gevallen. En maakt Satan u wijs dat het niet meer goed kan komen? Ik roep u toe. Zie op Jezus. Zie op de zaligmaker. Zie op Christus. Hij heeft zoveel verdiend en hij is zo gewillig om u zalig te maken. Hij zegt, kom maar, buig je hoofd maar, beleid je zonde. Kom, ik vergeef je. Nee, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij is in al die verleidingen geweest, maar hij bleef staande. En daarin is hij niet alleen een goed voorbeeld geweest, nee, hij is de zaligmaker. Zie dan op hem, die de overwinning heeft behaald, op alle machten en krachten op de Satan. Hij is in de plaats van zondaren gestorven. Hij gaf zijn leven voor zijn schapen. En daarom zegt de catechismus, totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Eindelijk, aan het einde van de baan, als de zonde in ons sterft en de wereld voor ons vergaat en de boze ons niet meer vatten kan. Daar gaat het over in de tweede gedachte. Maar we gaan eens zingen uit Psalm 73, daarvan het 12e vers. Dat zingt daar, dat gaat daar ook over. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Wij pleiten op Gods almacht en goedheid. Want hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning, alle dingen machtig, ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wij pleiten dus op Gods almacht en we pleiten op Gods goedheid. God heeft het laatste woord. Ondanks al het woede van de Satan in de wereld, niets loopt hem uit de hand. Jezus heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hoe besluit gij dan uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En let eens even goed op dat kleine veelbetekenende woordje want. De Heer Jezus die leert ons bidden in het Onze Vader om de heiliging van zijn naam. Om de komst van zijn koninkrijk. Om de gehoorzaamheid aan zijn wil. Om ons brood. Om vergeving van zonden, om bewaring van de boze in de verzoeking. En wat volgt er dan? Want van u is het koninkrijk. Jezus leert in het Onze Vader aan ons, mijn kind, als je dit alles hebt gebeden, dat is veel. Maar voor God is dat niet te veel. Als je dat alles hebt gebeden, zeg dan tegen de Hemelse Vader, van u is toch het koninkrijk? En de kracht en de heerlijkheid. Vader, zegt de bidder, dit hebben wij u alles gebeden en het is veel. Maar wij zeggen niet daarna, want wij zijn zo arm. Nee, maar u bent zo rijk, zo groot, zo machtig, Vader. U kunt wat wij niet kunnen en u hebt wat wij niet hebben. God is zo machtig, zo groot, zo gewillig om ons te horen, om ons te helpen. U vraagt zich af, hoe moet het in de toekomst? Zal God zorgen voor onze kinderen? Als ik studeer, waar vind ik straks een baan? Hoe zal het verder gaan? Almachtige Vader, we komen tot u met al onze vragen en al onze zorgen, want we weten dat u ons leven leidt en dat u ons helpen kunt en dat u weet wat wij nodig hebben. Want, dat is een veelzeggend woord, dat betekent, God kan het geven en hij wil het geven. De catechismus die zegt het zo. Als onze koning is, is hij alle dingen machtig, maar hij heeft ook de wil en het vermogen om ons te verhoren. En de beden die wij opzenden tot God ook daadwerkelijk te geven. En dan eindigt het onderwijs, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam geprezen zou worden. God prijzen. De lofprijzing, de doxologie, jongens en meisjes, dat is een ander woord voor lofprijzing. Aan het einde van onze Vader, we verheffen al lovend onze God en Vader boven alle machten en krachten en koningen en goden en heerschappijen. Lofprijzen, praise in het Engels. Ik las recent een mooi artikel van een dichter. Daar stond als titel boven, lofprijzing, praise, heeft een prijs. Kijk. Dat bedoel ik, lofprijzen, dat is niet goedkoop. Dat heeft een prijs, namelijk het bloed van de Heer Jezus. En diezelfde dichter zei ook, je moet de psalmen eens lezen. En ervaren hoe de psalmdichters in de dieptes geweest zijn. Gezien hebben wie ze zijn in hun zondige bestaan voor God. En daarboven door God bovenuit getild worden met het zicht op Jezus. En hoe vaak eindigen psalmen die beginnen met een schuldbelijdenis? Met een lofprijzing. Praise heeft een prijs, namelijk het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus. En zo krijgt lofprijzing diepte en heft het uw harten omhoog. U weet het verschil tussen bidden en aanbidden. Bidden, dat is bedelen. Dat getuigt van onze bedelaars, dat getuigt van ons bedelaarsbestaan. Levenslang blijven wij een bidder, een bedelaar. Aanbidden, dat is de Heere loven, prijzen. Niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. God groot maken, dat getuigt van onze adelstand. Die twee, bidden en aanbidden, die moet u wel heel dicht bij elkaar houden. Die zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Want het zijn de twee vleugels van het gebed. Net als bij een vogel. Alleen maar smeken en vragen zonder lofzegging, dat doet Gods eer tekort. En alleen maar prijzen en danken, ja, ook dat doet Gods eer tekort. Want het is voor God ook een eer om armen in nood te helpen. En bidden en aanbidden, deze twee vleugels van het gebed, die hangen dus samen. Altijd is er weer een wisselwerking van het bekendmaken van uw nood aan de Heere, maar ook het bewonderen van zijn grootheid en van zijn genade. En zo leert de Heer Jezus het ons ook in het Onze Vader. Dan is het alsof de bidder opeens omhoog schiet als een arend. Hebt u, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een arend gezien? Een imposant gezicht, indrukwekkend gezicht. Met zomaar een enkele, nauwelijks merkbare beweging van zijn vleugels stijgt de arend al cirkelend omhoog. Gedragen door de wind. Dat doet hij niet zelf. Maar, wat een schitterende gedachte, hij houdt zijn vleugels uitgespreid en de wind doet de rest. En zo is het ook in het waarachtige, diepe lofzegging aan God. U mag de vleugels van het gebed uitspreiden en u laten dragen door Gods Heilige Geest. Die ons in het hart geeft dat we de Heere groot maken en prijzen als wij zijn grootheid zien. En daar hoeft u zelf niets voor te doen. Dat gaat vanzelf, omdat de Heere God het zelf geeft. Zoals een arend gedragen wordt op de vleugels van de wind, zo stijgt de bidder omhoog tot God op arendsvleugelen. En dan mag een zondaar zich totaal verliezen in de lofprijzing aan de voeten van deze koning. Er zijn momenten in het leven, gemeente, en ik hoop dat u ze kent, dat we zo ver uitstijgen boven alle aardse noden en zorgen, dat we de heerlijkheid van Gods nabijheid mogen zien. En niet anders meer kunnen dan de eeuwige lofzang hier op aarde al aanvangen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Is deze heerlijke koning, gemeente, is dat ook uw koning? Is dat ook jouw koning geworden? En die van jullie, jongens en meisjes, is hij het voor wie je dagelijks je knieën buigt? En die de liefde van je hart heeft, die je aanbidt, tot wie je spreekt, tot wie je kermt als je in nood bent, die je prijst als je ziet hoe groot, hoe heerlijk hij is. Deze koning heeft zoveel kracht. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Hij zorgt voor u, ook als u de weg zelf niet meer weet. Hij weet het wel, want zijn bloed dat reinigt van alle zonden. U kunt zo diep niet gevallen zijn, of in de verzoekingen zijn gekomen. Deze koning heeft de kracht en de wil om u op te richten met zijn doorboorde middelaarshanden. God heeft zijn eer verbonden. Aan wat? Aan de zaligheid van zondaren. De eeuwigheid zal openbaren hoe heerlijk God is. En laten we er eerst maar van gaan zingen. Uit Psalm 72, de versen 8 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. dat ik zelfs van hem begeer. Wij geloven dat God ons zeker verhoort. Amen. Ik vroeg een keer aan een van de catechisanten: jongens, wat betekent amen? En toen zei er eentje: we hebben veel gevraagd, nu gaan we zien wat er van komt. Nou, zo heeft bidden geen enkele zin. Want dan richten we ons niet als gehoorzame kinderen gelovig tot onze Vader in de hemelen. Amen, dat is het Hebreeuwse woord. En in de Hebreeuwse taal staat aman. En dat betekent, dat heeft iets van vastheid, onwrikbaarheid, zekerheid. Het woordje amen is niet een punt achter de laatste zin van het gebed. Het woordje amen is een geloofsbelijdenis. Het zal waar en zeker zijn. Het is een slotakkoord. Als u God niet vertrouwt en niet gelooft dat hij het hoort en verhoort op zijn tijd en wijze, dan beledigt u God. De Bijbel zegt: die tot God komt, moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. De Bijbel. En nou zegt iemand maar: is het dan niet genoeg als je het echt meent? Nee, dat is zeker niet genoeg. Dat zou zelfs wat dwaas zijn. Het gaat erom dat we geloven dat God ons gebed zeker hoort. Ja, maar, zegt u, we zijn het toch helemaal niet waardig? Maar daarom bidden we het niet. Daarom zeggen we: om Jezus wil. Als u uw nood helemaal hebt overgegeven in zijn hand, dan mag u geloven dat God zeker uw gebed verhoort. Hoe God hoort? Ja, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Wanneer God hoort? Dat weet ik niet. Op welke manier God hoort, dat is altijd een verrassing. Maar mijn nood is nu in zijn hand. Het is nu Gods zaak. Het is nu de zaak van mijn hemelse Vader en hij verhoort. Zeker weten. Waarom? Omdat God betrouwbaar is. Omdat hij doet wat hij zegt. Omdat zijn belofte zeker is. Niet het gevoel van innigheid is de grond van mijn verhoring, maar de betrouwbaarheid van God en van zijn belofte. Besef toch wat u zegt als u aan tafel bidt en u komt bij het slot: om Jezus wil, amen. Hebt u zo wel eens gebeden? Geloof dat God verhoort. Niet alleen hoort in de zin van aanhoort, nee, maar verhoort. Als u dan opstaat van uw gebed, dan weet u: het is nu bij God. Alles is anders geworden. Het is nu rustig, het is stil, het is goed. En misschien dat u uw gebed begon met grote angst en bewogenheid. Maar u gaf uw nood over in de handen van uw hemelse Vader. Hoe meer u mag zien in de doorboorde handen van Christus, de middelaar, des te meer gevoelt u dat God u hoort. Ik zei, gevoelt. Eigenlijk moet ik zeggen, gelooft. Het gaat niet om ons gevoel, het gaat om ons geloof. We spraken met onze hemelse Vader en dat geeft rust. En toen u aan het eind kwam van uw gebed, was de nood verdwenen. En uw bidden ging over in aanbidden. Herkent u dat? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. U wist het zeker. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. En de catechismus begint dan: de enige troost in leven en sterven. Dat staat als een opschrift boven alle zondagen. We zijn begonnen, gemeente, met God, die zijn hart ontsloten heeft in de zoon van zijn liefde. Daarna hebben we gezongen in mineuren over onze ellende. Troostvoller werd het toen de toon in de jubel van de verlossing ons bereikte. En beschamend was het spreken over de dankbaarheid, waar soms zo weinig van terechtkomt in ons leven. Echter, die enige troost bleef als opschrift staan boven iedere zondag. En vandaag zien we dat het laatste gedeelte van het Onze Vader weer terugbuigt naar het begin, namelijk het leven met die eeuwige troost. Dan loopt alles uit op de verheerlijking van hem, die drie-enige God. Nu ik weten mag dat Christus mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, mag ik ook weten dat God mijn gebed verhoren zal. Want ik ben toch van hem. Hij is toch mijn Vader. Ik mag weten dat hij voor mij zorgt. Hij laat zijn kinderen niet zomaar een beetje ploeteren en tobben. Hij zal zijn kinderen toch niet onverhoord laten bidden. O zeker, ik heb het niet verdiend. Maar de vaste grond waarop ik de verhoring van mijn gebed verwacht, ligt niet in mij, maar dat ligt in de trouw van God aan zijn woord. Zo hebben we zondag 52 en de behandeling van het volmaakte gebed vanmorgen afgesloten. En zo hebben we ook de behandeling van de catechismus afgesloten. En hier zeggen we vanmorgen amen op. Amen op het stuk van de ellende. Amen op het stuk van de verlossing. Amen op het stuk van de dankbaarheid. Amen op de enige troost. Amen op het gebed. De enige troost, het is u verkondigd, 52 zondagen lang. En iedere keer weer kwamen we uit bij de Heer Jezus, de gekruisigde, bij zijn bloed, bij de gewilligheid van deze zaligmaker, die ook deze laatste zondag van de catechismus opnieuw zijn doorboorde armen tot u uitstrekt en zich laat preken als de gekruisigde. Want als wij bidden, verhoor ons, o Vader, dan vragen we dat alleen om Jezus wil, om het bloed dat hij de gekruisigde gaf. Nog nooit zijn de armen van de Heer Jezus zo wijd uitgestrekt geweest tot verloren zondaren, dan toen ze vastgeklonken waren aan het kruis. Ziet u de prijs? Loflied heeft een prijs, zijn doorboorde handen. Wie dat ziet, is klein en spreekt groot van de Heer. Wat heeft de catechismus toch een heerlijke en eenvoudige samenvatting gegeven van al Gods beloften en geboden. Gemeente, toen die oude, godvruchtige prediker Herman Friedrich Kolbrugge op zijn sterfbed lag, toen riep hij al zijn geliefden bij elkaar. En stervende riep hij uit, die eenvoudige Heidelberger, hou daar toch aan vast, mijn kinderen. En laten wij er ook zo onze winst mee doen in deze tijd waarin zoveel verwarring heerst op het gebied van de praktische geloofsleer. We hebben vandaag gelet op het slotakkoord van het gebed. Bidden om kracht tegen de verzoekingen. Lofprijzing in het gebed vanwege Gods almacht en goedheid. En dat God zeker hoort. O, stem er dan mee in. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam van zijn heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En de gehele aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, almachtige en trouwe God, u bent zo veel te prijzen, zelfs zo te prijzen, te lofprijzen en te aanbidden, dat onze taal daar woorden voor tekort komt. U heeft alles aangebracht, wat bent u een gewillige zaligmaker, dat u uw leven wilde geven, dat u uw bloed wilde storten, om een verzoening aan te brengen, zelfs voor de grootste van de zondaren, wie het ook is. Ook hier in de kerk, of die mee mag luisteren, voor een ieder, is er genade bij u te verkrijgen. Heren, we zeggen uw naam daarvoor hartelijk dank, dat u alles heeft gegeven, ja, uzelf wilde geven, als een rantsoen voor velen. En schenkt u toch alstublieft dat wij het mogen geloven. Wilt u dat werken door uw Heilige Geest in ons hart, opdat ook ons hart vervuld zal zijn met lofprijzing, met dankzegging, met aanbidding. Want u bent dat zo eeuwig vult zijn. Wilt u dominee zondag helpen, als hij uw woord mag verkondigen, mag spreken over de goede herder. Geeft u hem vrijmoedigheid, maar mag de liefde van u, de Heer Jezus Christus, hem dringen. Om u, die zaligmaker, maar met veel vrijmoedigheid aan te prijzen. En geeft dat uw woord ook mag worden geloofd. Dat doet u door de werking van uw Heilige Geest. Wilt u ons ook allemaal weer in de kerk bijeenbrengen? Geeft ons vermoedigheid. Nogmaals bidden we het u om allen die het maar willen horen met ons mee te brengen naar de kerk, zodat de kerk vol mag worden. En Heere, geeft u dan de zegen die er was op de Pinksterdag. 3000 mensen werden er in één dag bekeerd. Al passen er maar 300 in de kerk, Heere, wilt u het doen. Tot de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we in de vergeving van al onze zonden. Om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers uit het gebed des Heren, vers 10. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Hij zegt, daar op ons bidden let, gelovig amen op het gebed. Het gebed des Heren, vers 10. De avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.